gemeente, allereerst namens de kerkraad een paar afkondigingen. Op de tafels in de voorkerk liggen de enveloppen voor de oudjaarscollecte. En even een herinnering aan de dienst van morgenochtend, die begint om 10:00, een half uurtje later dus. Daarna zal er koffiedrinken zijn en gelegenheid om elkaar de goede wensen te geven voor het nieuwe jaar. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De 2e collecte is voor de opleiding van predikanten. En de collecte bij de uitgang is de zogenaamde oudjaarscollecte. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen de dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 49 en daarvan het 6e vers. Psalm 49, het 6e vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vanavond luisteren we naar het laatste van Mozes' leven, zijn sterven beter gezegd. En ook voor hem mogen deze regels gelden. Laten we samen zingen, Psalm 49, het 6e vers. We beleiden deze laatste momenten van het jaar 2016 de inhoud van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 102, vers 15 Als een kleed zal het al verouderen, maar gij hebt nooit verandering te vrezen. Psalm 102, vers 15. Na artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat ons spreekt van het laatste oordeel. Wij belijden daar het volgende. Ten laatste geloven wij naar het woord van God dat als de tijd door de Heere verordend die alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, zoals Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin van de wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard door de stem van de aartsengel en door het geklank van Gods bazuin. Want al degenen die gestorven zullen zijn, zullen uit de aarde verrijzen. De ziel is samengevoegd en verenigd met haar eigen lichaam, waarin ze geleefd hebben. En wat betreft degenen die dan nog zullen leven, die zullen niet sterven als de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Dan zullen de boeken, dat zijn onze gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. De mensen zullen rekenschap geven van ieder ijdel woord wat ze gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden van de mensen openbaar voor allen ontdekt worden. Daarom is de gedachte aan dit oordeel met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, maar zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen, omdat dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij daar zullen ontvangen de vruchten van arbeid en moeite die zij gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden en zij zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen geweten, en zullen onsterfelijk worden, maar op zo'n wijze dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die hier door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal de Heer hen zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Vanavond zijn de twee schriftlezingen, beide uit het boek Deuteronomium. De eerste vinden we in hoofdstuk 32, vanaf vers 48 tot het einde. Deuteronomium 32, vanaf vers 48 tot en met 52, als eerste schriftlezing. Dan lezen wij het bevel van de Heere aan Mozes. Deuteronomium 32, vers 48. Daarna sprak de Heere tot Mozes op diezelfde dag, zeggende: klim op de berg Abarim. Deze is de berg Nebo, die in het land van Moab is, die tegenover Jericho is. En bezie het land Kanaan, dat ik de kinderen Israëls tot een bezitting geven zal. En sterf op die berg, waarheen gij opklimmen zult. En wordt vergaderd tot uw volken, gelijk als uw broeder Aaron stierf op de berg Hor, en tot zijn volken vergaderd werd. Omdat gij u tegen mij vergrepen hebt in het midden van de kinderen Israëls, aan het twistwater te Kades in de woestijn Zin. Omdat gij mij niet geheiligd hebt in het midden van de kinderen Israëls. Want van tegenover zult gij dat land zien, maar daarheen niet inkomen, in het land dat ik de kinderen Israëls geven zal. Vervolgens lezen we hoofdstuk 34. Deuteronomium 34, vers 1. Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab naar de berg Nebo, op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is. En de Heere wees hem dat ganse land, Gilead tot dan toe, en het ganse Naftali en het land van Ephraim en Manasse, en het ganse land van Juda tot aan de achterste zee, en het zuiden en het effenveld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. En de Heere zei tot hem: dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: uw zaad zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar ge zult daarheen niet overgaan. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heeren, aldaar in het land van Moab, naar des Heeren mond. En God begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Bet Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaar oud als hij stierf. Zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan. En de kinderen Israëls beweenden Mozes in de vlakke velden van Moab 30 dagen. En de dagen van het wenen van de rouw over Mozes werden voleind. Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Zo hoorden de kinderen Israëls naar hem en deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. En er stond geen profeet meer op in Israël als Mozes, die de Heere gekend had van aangezicht tot aangezicht. In al de tekenen en de wonderen waartoe hem de Heere gezonden heeft, om die in Egypteland te doen, aan Farao en aan al zijn knechten en aan al zijn land, en in al die sterke hand en in al die grote verschrikking die Mozes gedaan heeft voor de ogen van het ganse Israël. Tot zover. Vanavond, tijdens deze oudejaarsdienst, bereiken we de grens van het oude jaar met Mozes. Morgen steken we de grens over met Jozua. En de preek van vanavond en ook die van morgen, die zijn eigenlijk de opmaat tot een prekenserie over het boek Jozua. In het komende jaar 2017 zullen we met regelmaat uit het boek van Jozua het nodige horen. Maar om de brug te slaan naar Jozua vanavond dus, het sterven van Mozes, we staan met Gods hulp stil bij Deuteronomium 34, vers 5 tot en met 7. Als tekst voor de preek, Deuteronomium 34, vers 5 tot en met 7, deze woorden: alzo stierf Mozes, de knecht des Heeren, aldaar in het land van Moab, naar des Heeren mond. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Bet Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaar oud als hij stierf. Zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan. tot zover. In de voorbeden denken wij aan Johan en Melanie Romer. Afgelopen maandag is bij hen een gezonde dochter geboren, die ze de namen Helena Rut gaven. De roepnaam is Rut. Rut is thuisgeboren en het gaat goed, zowel met Rut als met Melanie. En dat is zeker na het ongeluk van Melanie een verheugend bericht. En ons bereikt het bericht van het overlijden van een schoonzus van mevrouw Stolk uit Hellevoetsluis afgelopen donderdagavond. We zullen ook haar opdragen aan Gods genadetroon. Laten we samen met en voor elkaar bidden. Heren, wat een veranderingen zijn er in het afgelopen jaar geweest. Maar u bleef dezelfde. En zoals we de eerste dienst van dit voorbijgegleden jaar begonnen, in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, zo mogen we de laatste dienst van dit jaar ook doen. En bij alles wat wisselde en verging en kwam, bleef dat hetzelfde. Gij zijt eeuw uit eeuw in dezelfde. Wat een troostvolle wetenschap dat te weten. Dat u niet verandert, niet veranderlijk bent. Niet zoals een standbeeld wat nooit verandert van positie, maar als de trouwe, genadige, barmhartige God die mild geeft en niet verwijt, die in Christus een genadig vader bent en wilt zijn. En zo roepen wij u ook aan, heren, vanavond, terwijl de laatste uren van dit jaar wegglijden en wij de grens van het oude en nieuwe jaar bijna bereikt hebben, mogen wij in uw huis zijn en vanavond uw woord horen. Stilstaan bij de sterfelijkheid van het leven, maar ook uitzien over de grens van de dood heen naar het uitzicht wat u geeft aan allen die in hun leven de genade van Christus hebben leren kennen. En we bidden, heren, voor elkaar dat we vanavond, op deze laatste avond, het zullen weten. Met zekerheid. Ik ben van hem in leven en sterven. Wat hebt u een gelegenheden geboden om op te gaan naar uw huis. En we danken u ervoor, heren, dat van zondag tot zondag en door de week uw woord verkondigd werd. En dat we gelegenheden genoeg hebben gehad om meer te weten over u en over onszelf. Om onderwijs te ontvangen in uw woord. Maar ook om gewezen te worden op de borg en middelaar van ons leven. U weet, heren, wat het uit heeft gewerkt. U weet of wij dichter bij u zijn gekomen of juist verder bij u af zijn komen te staan. En in die aangrijpende werkelijkheid die zich voltrekt onder de bediening van het woord, namelijk dat het koninkrijk der hemelen open gaat voor degenen die geloven en toegesloten wordt voor degenen die niet geloven, komt u nog één keer tot ons. En we smeken van u dat het een woord zal zijn wat ons niet alleen aanspreekt in de uiterlijke zin, maar raakt. Een woord wat als een pijl in het binnenste van ons terechtkomt. Dat we aan het denken worden gezet en uitkomen bij hem die ons leven wil zijn. We bidden dat voor de jongeren en voor de kinderen vanavond die er zijn. En voor de ouderen. We hebben allemaal uw genade nodig, heren, en wilt u alstublieft het laten zien. Het is voorradig. We kunnen met onze schuld en met onze zwakheid terecht bij hem, de Heer Jezus Christus. Zegen ons, heren, vanavond als we samen mogen zijn. En gedenk ook hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Neem ons allen onder uw hoede en vergader de schapen van deze gemeente, ook vanavond in de weide van uw woord, zodat we eten en drinken en vrolijk zijn in u de Heere. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Veel weten we van elkaar, maar ook heel veel weten we van elkaar niet. Dit is zeker, en ieder heeft moeite en zorg gekend. Er zijn verlangens geweest aan het begin van het jaar die niet zijn uitgekomen. Er waren dromen en idealen die in rook opgingen. Er zijn situaties gekomen, ontstaan in het afgelopen jaar die ons zoveel energie benemen en zoveel levensvreugde ontnemen. Er zijn lege plaatsen gevallen. Ook al zijn er geen gemeenteleden overleden, toch zijn de verschillende onder ons die dierbaren zagen ontvallen. Heel recent nog, we denken aan mevrouw Stolk. En we bidden voor haar en we dragen haar op, Heren. In alle verliezen die ze in de achterliggende maanden al geleden heeft, wees haar nabij. En ondersteun haar met de rechterhand van uw gerechtigheid. Er is ook vreugde geweest en dankbaarheid. En er is voor gedankt in het midden van de gemeente. En ook vanavond mogen we doen met Johan en Melanie. Wat een wonder dat u op uw tijd dit kindje aan hen gaf. In vreugde ontvangen. In verwondering mogen ze het vasthouden en aan u opdragen. En we smeken van u nu Rut vanuit de geborgenheid van de moederschoot in deze wereld terecht is gekomen. Dat ze niet alleen een gezinsleven zal ontvangen van warmte en liefde, maar ook handen van ouders die voor haar bidden, die haar de weg wijzen, die haar bij de hand nemen, die haar leiden naar Jezus. Zegen zo dit nieuwe leven. We danken u ook als gemeente dat u ook op deze wijze onze gemeente uitbreidt met burgers voor het koninkrijk van u. We bidden, Heren, dat we elkaar vanavond in verwondering mogen aanzien. U gaf het immers dat we als herder en als gemeente aan elkaar verbonden werden, alweer even geleden en ook in de achterliggende jaren met elkaar opgetrokken zijn. Dat de band aantrok en aantrekt en dat we elkaar mogen vinden in het levende woord van u. En we danken u, Heren, uit de grond van ons hart, dat u bij alles wat een dominee niet kan en verkeerd doet, bij alles wat een gemeente verkeerd doet, dat u de trouwe blijft die een onderherder gebruikt en ambtsdragers gebruikt om de gemeente te wijden. Geef dat we in blijde verwondering als gemeente het mogen zien. De Heere is aan ons gedachte geweest. Zegen zo, Heren, vanavond, als we met elkaar het woord openen. Neemt u zelf het woord. En mogen we zien op hem, die meer dan Mozes is, die genade en vrede verkondigt aan zondaren die het niet verdienen, die het leven is voor hen die moeten sterven. Zegen ons, Heren, in uw tegenwoordigheid. Wij vragen het van u, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 103, vers 8 en ook vers 9. Psalm 103, vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, en het negende maar zeere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 8 en 9. Gemeente, jonge mensen, fijn dat jullie er ook zijn vanavond, kinderen. Het gaat er een keer van komen. Alleen niemand weet wanneer. Je kunt het op je vingers narekenen. Al kun je het nooit uitrekenen. Je weet het. En wij weten het. We bereiken die grens allemaal een keer. De een vroeg, de ander laat. Tenminste, dat zeggen wij dan. En wat voor ons geldt, gold ook voor Mozes. We zullen dat vanavond horen. Hij bereikt ook de grens. En als we over zijn sterven nadenken, dan denken we na over ons eigen sterven. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb dat geprobeerd ook deze week om daar eens bewust over na te denken. Tussen alle bedrijven door. Maar een nageestig gevoel kan je overvallen als je daaraan denkt. Hebt u dat ook? Daar word je niet blij van, toch? Als je denkt over je sterven. Dat er een keer een dag komt die de laatste dag is. Gemeente, juist op een oud jaar, tijdens een oudjaarsdienst, als we de grens bereiken van het oude jaar en bijna de grens overgaan van het nieuwe jaar. Als we in een grensgebied zijn van oud en nieuw, ja, komt het allemaal misschien ook wat extra binnen. Zijn we wat extra gevoelig daarvoor, voor de werkelijkheid van het sterven. Eigenlijk, gemeente, is ons hele leven toch een grensgebied tussen leven en dood, of niet? We leven maar hoe lang? Er hoeft maar iets te gebeuren. Het is voorbij. Nee, daar kun je niet iedere dag aan denken. Echt niet. En dat doen we dan ook niet. Maar van de weeromstuit duwen we het zo ver weg in ons leven dat we er nooit meer aan denken. En dat is ook niet goed. Ik weet nog heel goed dat een ouder iemand een keer tegen mij zei toen ik een jongen was van 1 jaar of 12. Jongen, kijk eens naar je handen. Kinderen, dat zouden jullie ook eens moeten doen. Naar je handen kijken. We hebben allemaal verschillende handen. Maar als je goed kijkt, zei die oudere man tegen mij, zie je daar een M. Een M'tje. M. En in deze ook. Een M. Weet je wat dat betekent, zei die man? 2 M'tjes. Memento mori. En dat betekent, dat is Latijn, gedenk te sterven. Het staat in je handen. Getekend. Kijk er maar eens naar. Vandaag. Nou. De grens bereikt vanavond. En u begrijpt, dat geldt dan in meerderlei opzicht. Mozes die de grens bereikt. Wij die de grens bereiken van ons leven. Het jaareinde wat nabij is, de grens bereikt. We staan stil bij 2 gedachten. In de eerste plaats, op de tijd door God bepaald. En in de tweede plaats, met het uitzicht door God gegeven. Dat gold voor Mozes en God geven, dat het voor ons allen geldt. De grens bereikt, op de tijd door God bepaald, met het uitzicht door God gegeven. In de eerste plaats dus, op de tijd door God gegeven. Bepaald. Wij ontmoeten vanavond gemeente Mozes. En als u in vers 7 kijkt, dan leest u dat hij 120 jaar oud is als hij de berg Nebo opklimt. En hij is nog niet aan het einde van zijn lichamelijk kunnen. Want we lezen dat zijn oog niet donker is en dat zijn kracht niet is vergaan. 120 jaar. En dan nog geen oude man in de zin van dat al je vermogens verminderd zijn. Jonge mensen, ga nou niet denken vanavond, het gaat over een oude man van 120 jaar, dat gaat niet over mij. In de Bijbel staat deze tekst en die geef ik juist ook aan de jongeren vanavond mee, aan de jonge mensen. Mijn leeftijd is als niets voor u. 30 jaar, 50 jaar, het is als niets voor God. Het stelt niets voor. In vergelijking met de eeuwigheid. Of je 120 wordt of 30, het is een zucht. Het gaat voorbij. Dus denk nou niet, het gaat over oude mensen. Het gaat over mij vanavond. Het gaat over mensen. En Mozes die moet op 120-jarige leeftijd de berg beklimmen, de berg Nebo. Waarom? Dat is een opdracht van God. En daar verzet hij zich blijkbaar ook niet tegen. We hebben het in Deuteronomium 32 gelezen. Klim op de berg. Mozes doet het, gehoorzaam. Nou, misschien heb ik een berg beklommen. In Oostenrijk of zo, of in Frankrijk. Wat doe je dan boven de berg? En je klimt natuurlijk niet zomaar de berg op, hè? Al die inspanning. Waar doe je het voor? Voor het uitzicht natuurlijk. Als je boven op de berg staat, dan kijk je rond en adembenemend. Dat kun je ver kijken soms. Ja, maar je komt wel weer naar beneden hopelijk. Dat is wel de bedoeling. Gemeente, Mozes bergbeklimming is tegelijk zijn laatste klim op aarde. Mozes klimt de berg op om de berg niet meer af te komen. Hij sterft op de top van de berg. Dat is het einde. Het is letterlijk een hoogtepunt in zijn leven. En misschien zegt u wel, nou, dat is dan ook tegelijk het dieptepunt van zijn leven. Want dat is zijn laatste dag, daar, op die top van de berg. Mozes wist dat het ervan zou komen. En Mozes wist ook dat het ervan zou komen als hij de berg Nebo zou opklimmen. Want God had het hem gezegd. Sterf op de berg die ik u zal wijzen. Is dat gemeente? Je weet bij iedere meter die je stijgt, als ik boven ben, neemt God mij weg. Zien we het onder ogen, gemeente? Dat het niet alleen voor Mozes geldt, maar ook voor mij. Misschien hebt u wel eens gehoord van dominee Buskus. Dominee Buskus was een dominee die heel lang in het ziekenhuis heeft gewerkt. En het is misschien een beetje cru wat hij zei, wat hij opschreef in een boekje. Maar het is wel waar, denk ik. Er zijn veel mensen die pas verticaal gaan denken als ze horizontaal komen te liggen. Er zijn veel mensen die verticaal gaan denken, voor het eerst gaan nadenken over hun sterven, over God die ze ontmoeten, als ze horizontaal komen te liggen. Lieve gemeente, jonge mensen, jullie lopen nog, hè? Je ligt nog niet op een bed. Je bent nog niet ziek, hopelijk. Je bent krachtig, je bruist van energie. Laat dit een les zijn. Ga niet pas nadenken over het eind van je leven als je horizontaal komt te liggen. Als het al zover zou komen. Als God je niet plotseling wegneemt. Laat het geweten maar spreken, gemeente, vanavond. Want we hebben allemaal een geweten. En dat geweten, dat weet het wel. Hè? Dat is Gods meeweten. Dat geweten, dat zendt de signalen uit. Je moet sterven, je moet sterven. En alle wegen komen de signalen naar ons toe. Een geliefde die overleden is, een schoonzus. Teksten uit de Bijbel. Tijdens de voorbereiding van de preek luisterde ik een kantate van Bach. En deze keer een kantate over Gods tijd is de allerbeste tijd. Gottes Zeit is die allerbeste tijd. Prachtig. Een begrafeniskantate. Volgens kennis een van de meest indrukwekkendste kantates. Als u ervan houdt, dan moet u vanavond maar eens luisteren. Dus uitstek een moment om zo'n kantate te luisteren. En een van de regels die in die begrafeniskantate bleef hangen bij mij is deze. Es ist der alte Bund. Mensch, du musst sterben. Het is de aloude band waar een mens aan gebonden zit. Je moet sterven. Kom je niet van los. Dat willen we wel. En dat proberen we misschien ook wel. We kunnen het in ieder geval proberen door de stem van ons geweten het zwijgen op te leggen. Of door te kijken naar wat we allemaal kunnen. En wat kunnen we een grenzen verleggen, gemeente? U en ik in ons leven. Uitdagingen die we met beide handen aannemen. En we overtreffen misschien onszelf wel. Hebben onszelf overtreft in het afgelopen jaar of in ons leven. We zijn gekomen waar we nooit van hadden gedroomd dat we er ooit zouden komen. Grenzen verlegd in je leven. Eén ding. Ik kan mij niet onsterfelijk maken. En dat gaat niemand lukken ook, al probeert men het wel. Misschien hebt u het ook wel gelezen, een paar weken geleden. In Amerika is er een project. Timeship noemen ze het. Om een oude droom te verwezenlijken. Welke droom? Mensen die overlijden na hun dood meteen invriezen in de hoop dat ze in de komende tijd wetenschappelijke ontdekkingen doen waardoor mensen na het sterven weer kunnen opstaan in een nieuw leven. Zover zijn we heen. En we denken met de wetenschap nog eens een keer zover te komen dat we over de grens van de dood heen mensen weer terug kunnen halen naar dit leven. Het gaat ons niet lukken, gemeente. Het is de al oude band. Mens. U moet sterven. Ook Mozes dus. En als u vraagt waarom moet Mozes sterven, dan kan ik daar twee antwoorden op geven. In de eerste plaats, deze. Mozes is een mens. En Mozes moet daarom sterven. Maar er is nog een reden, en die geldt specifiek voor Mozes, waarom hij moet sterven. En dat leest u ook in Deuteronomium. In hoofdstuk 1, vers 37 staat dat de Heere zich vertoornd heeft over Mozes vanwege het volk van Israël. U weet, tijdens de woestijnreis heeft het volk van Israël geregeld gemopperd en geklaagd. Zijn ze in opstand gekomen tegen Mozes. En ja, als leider van het volk is Mozes daar ook geregeld aan onderdoor gegaan. Heeft hij meegeklaagd, is hij vertoornd geworden. En op een zeker moment in de woestijnreis heeft hij zich zo boos gemaakt. Zijn zelfbeheersing verloren. Zijn controle over zichzelf kwijtgeraakt. Dat hij 2 maal op de steenrots sloeg. Waarvan de Heer gezegd heeft, spreek tot de steenrots. En er zal water komen. En Mozes sloeg uit toorn op de steenrots. Dat is de concrete aanleiding geweest waarom de Heere in Deuteronomium 32 zegt: klim op de berg en sterf. U zegt, ik heb het ook gedacht, u zegt, dat is wel een zware straf voor zo'n vergrijp, toch? Moeten we niet vergeten dat Mozes een zeer specifieke, unieke plek heeft gehad. Hij is een middelaar van het Oude Testament, de leider van het volk, voorbeeldfiguur. En de straf van de Heere is tegelijk ook een straf die het volk zichzelf mag aantrekken. Als Mozes sterft, sterft daarmee de leider van het volk van Israël. Er is dus, gemeente, een regelrechte band tussen zonde en sterven. Ja, inderdaad. Inderdaad. Jonge mensen, misschien heb je wel op je rekening gekeken. Hè, het eind van de maand, uitbetalen, salaris. Ja, altijd mooi natuurlijk. Kijk je naar uit, hè? Toch? Weet je wat de Bijbel zegt? Het loon van de zonde, dat is de dood. Wij kijken iedere maand uit naar de uitbetaling van het loon waarvoor we gewerkt hebben. Weet je wat God zegt in de Bijbel? Aan het eind van je leven krijg je de uitbetaling van je zonde. De dood. En dat is goed om te onderstrepen, gemeente, in een tijd waarin wij in Nederland gewend raken aan de term voltooid leven. Wij praten niet meer over sterven, wij praten over een voltooid leven. Wij sterven niet meer, maar wij voltooien tegenwoordig ons leven. Op de tijd, op het moment dat ik bepaal. Gemeente, wij voltooien geen leven. Mozes sterft. De man, moet u zich indenken, die er zijn levenswerk van heeft gemaakt om het volk van Israël uit Egypte te leiden, om het door de Rode Zee te leiden, om het de woestijn in te leiden, om het volk voor te houden, zonde en genade, die man, hij bereikt het allemaal net niet. Ik bedoel, hij komt het beloofde land niet binnen. De finale, het slothoofdstuk, dat mag hij niet meemaken. Mozes moet naar boven, de berg op. En daar zet God een streep onder zijn leven. Terwijl hij zo had gehoopt om er te komen. Dat weten wij, omdat Mozes zich ook regelmatig tegenover de Heere geuit heeft. U kunt dat ook lezen in Deuteronomium. O God, mag ik het land binnengaan? Mag ik er komen? En op een zeker moment heeft God gezegd, Mozes, stop. Stop ermee. Spreek er niet meer over. Jij zult sterven. En je zult het beloofde land niet binnengaan. God begrenst het leven van Mozes op een geweldige manier. Op een indrukwekkende manier. Onder 20 jaar. En niet verder. En gemeente, dan gaat het nog maar om een leeftijd. En misschien zegt u wel 120 jaar, ik teken ervoor, dominee. Ik hoop dat ik oud word. Echt. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik hoop het ook. Dat ik oud mag worden. Maar als God een streep zet onder ons leven, gemeente, betekent dat niet alleen dat er een leeftijd bereikt wordt. Betekent ook nog iets anders. Namelijk dat we alles los moeten laten. Alles achter moeten laten. Alles over moeten geven. Dat we niets mee kunnen nemen. Want de dood zet een streep door alles. Ik weet nog heel goed dat ik als kind vaak de overlijdensadvertenties van uit het RD lezen op mijn knieën. Ik kon de krant nog niet vasthouden. Ik zie me nog zitten in de kamer. Op mijn knieën gebogen over de overlijdensadvertenties. Waarom? Kijk hoe oud de mensen worden. Sommigen 90. 100 jaar. Ja, en dan? We zeggen wel eens, hè, we begraven geen leeftijd, we begraven een mens met een verleden, met een geschiedenis. Nou, dat is met Mozes net zo. Mozes bereikt niet alleen de grens van 120 jaar, maar Mozes, ja, God zet een streep. Door zijn toekomstperspectief, door zijn toekomstvisie, door zijn ideaal, door zijn droom, het komt niet uit. En Mozes weet het. Mozes heeft zich ermee verzoend, heeft het geleerd. Oh, maar wat is dat pijnlijk, gemeente, en tegelijk het geldt voor ons allemaal. Moet je je voorstellen dat je een baas bent van een groot bedrijf. En je ziet onder je handen dat bedrijf groeien en bloeien, vestigingen in Nederland en op zeker moment zelfs internationale bekendheid. Er gaan bedrijven geopend worden in Europa en misschien zelfs wel buiten Europa. Maar je bent inmiddels oud geworden. Je wordt ziek. En je maakt het niet meer mee. Dat is pijnlijk. Je had de hoop nog het te zien. Maar het is voorbij. Begrensd door de dood. Gemeente, ik, u, we zullen het meemaken. Wij voltooien ons leven niet. Altijd zullen er draden zijn waarvan wij zeggen, konden we ze maar verder afrollen. Konden we dat nog maar zien, meemaken. Kinderen, kleinkinderen misschien wel. Een levenswerk, een project wat je net niet voltooit. Ons leven raakt niet af. En om het dan eens te worden met de Heere. Het valt niet mee. Ik zei het al, bij Mozes ging het ook niet zo makkelijk. Toch heeft hij het wel geleerd. Want leest u in Deuteronomium 34 enige mopper? Mozes klimt gehoorzaam de berg op. Het kalvijn tekent aan. Zo'n vrijwillige gehoorzaamheid die vloeit nergens anders uit voort dan uit het geloof in de genade van God, waardoor alle verschrikking verzacht wordt en de bitterheid van de dood verzoet wordt. Mozes put het niet meer tegen, heeft hij wel gedaan. Maar hij raakt het eens met de Heere. Hoe komt dat? Ik denk, gemeente, dat dat stervensgenade is. Een bijzondere genade die God aan zijn kinderen geeft. Op het moment dat ze het nodig hebben. Als de dood dichtbij komt. En als ze moeten gaan loslaten. Stervensgenade, zegt iemand. Ik hoop erop. Gemeente, stervensgenade geeft God aan hen die in hun leven de genade van Christus deelachtig zijn geworden. Dat alleen. Als ik er zelf over nadenk, gemeente, wat ik achter moet laten als ik zou sterven, kan ik heel verdrietig worden. U misschien ook wel. Denk het wel, hè? En toch geloof ik. Ik heb het ook meegemaakt in het pastoraat. Toch geloof ik dat God stervensgenade geeft. Aan mensen die zoveel banden hebben op de aarde. Zoveel kostbaarheden nog. En God geeft genade in de laatste fase van het leven om alles over te geven. Om op te gaan met Mozes de berg op, die laatste klim. Al zet God dan een streep onder je leven, te weten, hij doet het. Ja, wie is dan die hij? Nou, wat zou Mozes gezegd hebben? Wij weten het, Deuteronomium 33, de eeuwige God is onze woning. En van onder mij zijn eeuwige armen. Als ik val, vangt hij mij op. Mozes, heb je dat geleerd in je leven? Ja. Van wie dan? Van God zelf. Van hem die komen zou. De profeet bij uitstek. De Heer Jezus Christus. Gemeente, alleen dan. Alleen dan. Heb je hoop, zicht over de dood heen. En ik vraag u en ik vraag mezelf ook. Ken ik die troost? Te weten in leven en sterven het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Gemeente, daar gaat het toch uiteindelijk om als alles wegvalt. Heb ik dan de zekere wetenschap dat Hij mij niet loslaat als ik alles moet loslaten? Als ik niets meer kan vasthouden dat Hij vasthoudt door de dood heen. En van die genade leeft Mozes. En van die genade mag hij het ook hebben in zijn sterven. Psalm 90 is natuurlijk de psalm die Mozes gedicht heeft. En heel treffend begint hij Psalm 90 met deze woorden. Heere, u bent ons geweest. Een toevlucht van geslacht tot geslacht. Wat Mozes daarmee uitdrukt. Over de dood heen blijft u dezelfde. Jongens en meisjes, deze preek is absoluut niet bedoeld om bang te maken. Deze preek is bedoeld om jullie aan het denken te zetten en jezelf af te vragen, ken ik de Heer Jezus? Ken ik de Heer Jezus? Als ik Hem ken, dan is het goed in leven en in sterven. Ik hoop het, dominee. Nee. Dat mag u niet zeggen. U moet het weten. Dit weet ik vast. God zal mij niet begeven. Als u het niet zeker weet, moet u de kerk niet met een gerust hart uitgaan. Moet u zich linea recta begeven naar die eeuwige God. Die Mozes thuis haalde, dat willen we straks horen. En die ook ons met alle beperktheid die we hebben, het wil geven te weten, ik ben het eigendom van hem. Gemeente, dat is het verschil tussen doodgaan en sterven. Die dominee Buskus die ik net noemde, in zijn boekjes doet hij hele scherpe uitspraken. En wat wil je als je jarenlang met doodzieke mensen bent opgetrokken? Hij zegt, ik heb heel veel mensen zien doodgaan in het ziekenhuis. Ik heb weinig mensen zien sterven. Begrijpend. Wat is het verschil? Uit doodgaan spreekt geen hoop. Uit sterven wel. Sterven is erven. Hier zien we iemand sterven, gemeente. Bovenop de berg. Hoe is dat gebeurd? Ja, het wordt nog beschreven ook. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar, in het land van Moab, niet in het beloofde land dus, in het heidense Moab, naar des Heren mond. Weet je wat de rabbijnen zeggen? Bij deze tekst. Het staat er niet hoor, dat zal ik meteen maar erbij zeggen, maar het is wel een hele mooie gedachte. De rabbijnen zeggen heel letterlijk, Mozes is doodgekust door de Heren. Hij sterft naar des Heren mond. Wij zeggen, ik denk dat dat de uitleg ook is. Hij sterft zoals de Heer het gezegd heeft. Naar des Heren mond. Het is wel een hele mooie gedachte. Toch? Met een kus thuis gehaald. Dan ga ik op. Tot Gods altaar. Voor de begrafenis hoeft Mozes zich geen zorgen te maken. God begraaft hem. Waar? Het staat erbij in een dal in Moab, tegenover Bet Peor, maar nooit heeft iemand zijn graf ontdekt. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Je zou er toch niet aan moeten denken. En dat heeft God ook willen voorkomen, wellicht. Dat de begraafplaats van Mozes, het graf van Mozes, een visitekaartje, een trekpleister zou gaan worden voor allerlei toeristen. God haalt hem thuis, door de dood heen. De grens bereikt. Maar na de dood is het leven hem bereid. Dan brengen wij het tweede gemeente en dan kijken we nog eens een keer naar Mozes. En dan letten we nog eens een keer op die klim naar boven toe. En dan kijken we ook eens wat Mozes daar nou eigenlijk gezien heeft. Want dat staat er ook bij. Onze tweede gedachte. De grens bereikt met het uitzicht door God gegeven. Het wordt een topdag voor Mozes, letterlijk, een topdag. Echt een hoogtepunt in zijn leven. Want wat mag Mozes zien daar op de top van de berg? Niet te geloven. Het hele land wat God aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft, beloofd heeft, dat mag hij allemaal zien. Hij mag niet met zijn voeten het land doorkruisen, maar hij mag wel met zijn ogen het hele land van noorden naar zuiden, van oosten naar westen doorkruisen. En het is een klein wonder dat Mozes het allemaal kan zien vanaf deze hoogte. Maar daar heeft God voor gezorgd. Hij gaf het gezichtsvermogen blijkbaar om dat hele land te doorkruisen. Een machtig panorama moet dat geweest zijn. Wonderlijk uitzicht. Tot in de verste verte kan hij kijken. Kijk maar. In vers 2 en 3. Waarom doet God dat? Is het niet een beetje gemeen? Hij mag er niet komen. Maar hij mag het wel zien. Alsof God, ik zeg het maar even heel menselijk, alsof God hem een beetje plaagt. Kijk wel, Mozes. Ja, dat is nou de consequentie. Had nou maar geluisterd. Had nou maar gehoorzaamd. Hier mag jij nooit komen. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is geen plagerij. Het is een bevestiging van Gods trouw. Vlak voor zijn sterven mag Mozes met het zicht op Gods trouw, op Gods belofte, op Gods verbond, op Gods onveranderlijkheid thuisgehaald worden. Gemeente, zo te sterven. Dat is echt zalig sterven, toch? Met het zicht, letterlijk, op wat God beloofd heeft, de vervulling ervan. Blij vooruitzicht. Wat Mozes streelt. Bij ieder deel van het land mag Mozes het zich te binnen brengen. God blijft dezelfde. Hij zal niet begeven en niet verlaten. Ik hoef niet te vrezen, al moet ik door de dood heen. Hij blijft met mij. Hij blijft getrouw, ondanks mijn ontrouw. Gemeente, is dat de kern van je leven? Als alles nou wegvalt. He, als we ons leven nu eens als een ui gaan losspellen. En al die schillen vallen weg. Wat is dan de binnenkant? Is het dit? Mozes, hij sterft niet als middelaar, hij sterft als zondaar. Gered door genade. En dit blijft over. God blijft getrouw. Wie denkt er niet aan Hebreeën 11, gemeente, bij deze stervensgeschiedenis van Mozes? Als Mozes rondkijkt, dan ziet hij van verre en dan omhelst hij de beloften. Mozes heeft de belofte niet verkregen. Waarom niet? Omdat God wat beters met hem voor had. Wat is dat betere dan? Gemeente, het aardse Kanaan is in de Bijbel heel vaak een type, een trek, een beeld van de nieuwe aarde. Het uitzicht wat God geeft aan allen die hem vrezen. Mozes mag het aardse Kanaan niet in. Maar, zegt Hebreeën 11, hij mag reizen naar de stad die fundamenten heeft, waarvan God de kunstenaar en bouwmeester is. Mozes zal de rust niet smaken. Jozua, dat is de aangewezen man. Die mag het volk brengen in de rust. Maar gemeente, zonder dat Mozes een voet in het beloofde land zet, mag hij de rust straks proeven. Jonge mensen, de dood is geen punt voor een christen. Een komma. Dan begint het pas echt. En zo wordt die opgang van Mozes, gemeente, zo zegt de Statenvertaling het ook. Hè? Toen ging Mozes op. Ja, dat wordt letterlijk een opgang. Wat een verschillen met alle mensen die sterven zonder God. Al was je leven een opgang, wordt je sterven een afgang. Een ondergang van je welste. Vreselijk. Wat had je nou in het leven weinig te betekenen? Al stond je niet in de spotlights, al kenden weinigen je naam, al leefde je een bestaan in een klein huisje in Brielen of in Appenbroek of in Spijkenisse, keken weinig mensen naar je om. Al had je geen naam en geen faam, geen roem, al blonk je niet, als genade schittert in je leven, gemeente, krijg je de hoogste eer die denkbaar is. En Mozes wordt bevorderd tot hoger heerlijkheid. Want Mozes gaat naar huis. Kinderen, thuiskomen hoop ik tenminste. Thuiskomen is voor jullie fijn, hoop ik. Stel nou, het is mistig. Het is druk op de weg en je moet van het huis van je vriendje naar huis rijden op de fiets. Dat is best spannend. Dat is gevaarlijk. Auto's rijden hard. Je kunt weinig zien omdat het zo mistig is. Maar als je denkt aan thuis, dan ga je nog harder trappen. Thuis is het goed. De weg naar huis kan moeilijk zijn en zwaar. Maar naar huis gaan heeft altijd iets positiefs in zich, toch? Toch? Ik kom thuis. Bij hem. Kan dat? Ik kosten van de Heer Jezus. Die dood is geweest. En levend is geworden. En leeft tot in alle eeuwigheid. Dat is de grond. Hij zal de hel toesluiten. Voor degene die bij hem binnen mogen gaan. En hij zal de poorten ontsluiten. Zodat ik alleen maar hoef af te reizen. Dat troost een christengemeente. Ik ben in leven en sterven van hem. Nou, dan is je leven begrensd. Maar dan krijg je het uitzicht niet te geloven. Mozes is een beter lot bereid. Sterven is voor hem echt winst geworden. Gemeente, we gaan straks de grens van het jaar over. En eens gaan u en ik de grens van leven en dood over. Wat is het uitzicht? En we moeten ons niet afvragen wat dan ons uitzicht zal zijn, maar wat is nu het uitzicht? Durft u verder te kijken dan de dood? Ik vraag u niet of u precies weet hoe het zal zijn. Dat weet ik ook niet. Want wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Maar ik vraag u, en misschien moet ik het anders vragen, hebt u zicht op de Heer Jezus Christus? Waarom kon Simeon afreizen, sterven? Hij zegt het zelf. Laat mij maar gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik heb Jezus in de armen gehad. Gemeente, Jezus in de armen van het geloof. Jezus met de ogen van het geloof gezien. Dan heb je uitzicht. En laat het maar aan hem over, hoe dat eruit zal zien. Hier mag je doen met de belofte. Zoals Mozes het mag doen met de belofte. Ja, zo wordt de laatste dag van Mozes leven misschien wel de beste dag. Sterven lijkt een beetje, gemeente, op geboren worden. Een van de Puritijnen, Thomas Brooks, die maakt de vergelijking tussen sterven en geboren worden. Hij zegt, op de dag dat een kind geboren wordt, komt het in een wereld die het nooit heeft gezien. Op de dag dat een christen zijn ogen sluit, komt hij ook in een wereld die hij nog nooit heeft gezien. Weet je wat de Bijbel zegt? Prediker 7. De dag van je dood is beter dan de dag van je geboorte. Voor een gelovige. Want op de eerste dag worden we geboren om te sterven. Maar op de laatste dag sterven we om te leven. Op de eerste dag trekken we het kleed van de sterfelijkheid aan. Op de laatste dag hullen we ons in het kleed van de onsterfelijkheid en leggen we het kleed van de sterfelijkheid af. De eerste dag van jouw leven, de dag van de geboorte, was een vreugdevolle dag. Maar het was een dag die toegang gaf tot een leven van moeite. De laatste dag is een dag van verdriet. Maar hij geeft toegang tot een leven van vreugde. Op de dag van de geboorte komen we in de wereld van de dood. Op de dag van het sterven komen we in de wereld van het leven. De laatste dag van je leven, de beste dag. Voor Mozes geldt het, voor Paulus geldt het. Waarom? Het leven is mij Christus. Het sterven is winst. Misschien heb ik het voorbeeld wel eens gebruikt, maar als je je over een echoput zou buigen en je zou in die echoput zeggen, roepen, Leven, wat krijg je dan terug? Even. En als je zou roepen, sterven, wat hoor je dan terug? Erven. Onthoud dat. Leven, even, sterven, erven. Ja? Is dat zo? Op grond van Christus en om Christus wil wel. Dan is sterven erven. Dan ga ik op tot Gods altaren. Al is het leven begrensd, al tikt de tijd weg, al draag ik het lichaam van de zonde mee. Wie in Christus gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Amen. Laten we samen zingen Psalm 43, vers 4 en 5. Psalm 43, vers 4 en 5 als antwoord. Heere onze God, in een wereld die verandert, in een leven wat nooit stilstaat, in steeds wisselende tijden, is er maar één vaste grond onder de voeten. En dat is dat u dezelfde blijft, in leven en sterven. En waar het geloof ankert in het beloven van u, in het genadig spreken van u. In het werk van Christus voor zondaren. Daar, heren, daar bloeit de hoop op. En zingen we het mee. Onze hoop die herleven. Naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Laat zo deze laatste preek hoopgevend mogen zijn. Over de grens heen. Van het jaar van ons leven. We danken u dat we zo mochten afsluiten met een deel van de gemeente. Anderen zijn elders. We bidden, Heere, bewaar ons allen, waar we ook zijn, waar we ook naartoe gaan. Wellicht als we met familie of vrienden de laatste uren van dit jaar doorbrengen. Bewaar ook onze jonge mensen. En geef dat we elkaar morgen weer mogen zien. Over de grens van het jaar heen. Terwijl u dezelfde blijft. En dan met uw hoopgevende spreken. Richting Jozua en richting ons. Vrees niet. Ik ben met u. Wees sterk. En heb goede moed. Breng ons veilig thuis. Hoor ons in de naam van uw lieve Zoon. Die dood was. En leef tot in alle eeuwigheid. Amen. Hoe kan het anders om deze dienst af te sluiten met Psalm 17, vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 8. Tref uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.